vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in de Nederlandse uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten in gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid voor u. En zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. We hebben ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. En nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De People's Consultative Assembly vroeg om een grondig onderzoek naar het vermoeden dat Indonesische bemanning op de Chinese schepen waren gemarteld. 343 MV Rotterdam bemanningsleden succesvol geëvacueerd. Singapore zal leren leven met corona. Het complete nieuws geleverd door mij in de Herdiani. De voorzitter van Indonesische Volksraadpleging Bambang Susatyo vroeg de Indonesische politie om de vermeende gevallen van marteling van Indonesische schepen of ABK op Chinese schepen die in zee zijn gesprongen om te ontsnappen te onderzoeken en volledig te onderzoeken omdat ze vaak fysiek geweld krijgen. Bambang zei dat de politie bij het Indonesische ministerie van Buitenlandse Zaken een claim zou kunnen indienen als zou worden bewezen dat er gewelddadigheden zijn gepleegd tegen ABK-WNI op het vissersvaartuig. Hij zei dat dit verband geldt met de erkenning van twee Indonesische bemanningsleden die op Chinese vissersschepen werkten en in zee sprongen om te ontsnappen, omdat ze beweerden dat ze tijdens hun werk vaak fysiek geweld hadden ervaren. Bambang vroeg de politie om onmiddellijk de agent te bellen die Indonesische bemanningsleden uit Indonesië had uitgedeeld, omdat hij niet alleen niet volgens de werkovereenkomst, maar ook fraude had gepleegd. In totaal kwamen er 143 Indonesische bemanningsleden en één Bosnische bemanning van het cruiseschip MV Rotterdam aan op de Jakarta International Container Terminal 2 Pier Tanjung Priok Port, Noord-Jakarta op maandag. Opperbevelbeheer van vloot 1 Admiral TNI Ahmadi Heri Purwono zei dat bij aankomst in de haven van Tanjung Priok honderden Indonesische burgers van de ABK MV Rotterdam COVID-19 gezondheidsprotocollen ondergingen, zoals het spuiten van desinfecterende middelen en het meten van lichaamstemperatuur en het controleren van bagage. Vervolgens werden ze rechtstreeks naar het Mercure Hotel geëvacueerd om te isoleren. Ahmad benadrukte dat diegenen die aankwamen de COVID-19 sneltest met negatieve resultaten hadden uitgevoerd. In het hotel wordt echter een herhaalde sneltest uitgevoerd. De regering van Singapore meldde dat de ontdekking van 386 nieuwe gevallen van COVID-19 vandaag op maandag heeft plaatsgevonden. Van de meeste nieuwe casebevindingen wordt aangenomen dat ze afkomstig zijn van buitenlandse werknemers die in slaapzalen hebben toegewoond. Het ministerie van Volksgezondheid van Singapore zei dat de toevoeging van nieuwe gevallen was opgenomen in de dagelijkse updategegevens. De premier van Singapore, Lee Hsien Loong, zei eerder dat de impact van COVID-19 de komende jaren verstoren zal zijn. Maar hij is optimist dat Singapore sterker en beter zal worden na de COVID-19-crisis. Lee Hsien Loong zei dat Singapore lange tijd moet leren leven met COVID-19. We gaan nu naar het laatste nieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie van WHO maakte maandag bekend dat 12 mensen in Democratische Republiek Congo waren besmet met het Ebola-virus. Een week geleden melden de lokale autoriteiten 6 infecties in noordwestelijke stad Mbandaka en zeiden dat ze leken te verschillen van andere uitbraken die sinds 2018 in het oosten woedden. Volgens de WHO zijn er nu 59 gevallen en 3 mogelijke ziektegevallen en in rond Mwendeka. Sinds van Heinz zijn overleden. Nieuwe gevallen in Mwendeka markeren de 11e ebola-uitbraak van het land sinds het virus in 1976 werd ontdekt nabij de ebola-rivier in het noorden van Congo. Dat was het nieuws. Het programma commentaar met de titel Beëindiging van de communicatie tussen Noord- en Zuid-Korea belemmert de verzoening. Zuid-Korea is nog niet klaar met het overwinnen van de pandemie van het coronavirus en wordt geconfronteerd met nieuwe bedreigingen van zijn naaste buur, Noord-Korea. De Noord-Koreaanse regering heeft aangekondigd de communicatie met Zuid-Korea te verbreken. Het officiële Noord-Koreaanse persbureau, het KCNA, meldde dat vandaag, dinsdag 10 juni, lokale tijd is begonnen. Volgens KCNA nam het besluit van de regering Pyongyang aan de vorm van het beëindigen van alle communicatiekanalen met Zuid-Korea. En het belangrijkste is de beëindiging van directe telefoonlijnen op hotlines tussen de leiders van de twee landen. De communicatie kan gemakkelijk worden beëindigd omdat elk inkomend gesprek vanuit Zuid-Korea via een verbindingskantoor in de stad Kaesong aan de Noord-Koreaanse grens moet gaan. Het Verbindingsbureau voor Communicatie in Kaesong werd in 2018 door de twee landen in onderling overleg opgericht als resultaat van de top van de twee landen, met als doel de spanning in de betrekkingen te verminderen. Sindsdien kunnen de twee regeringen twee keer per dag communiceren. Zoals de regering van Pyongyang beweerde, was de verbreking van communicatie de eerste van een reeks acties tegen Zuid-Korea. De Noord-Koreaanse regering roept in deze communicatieboycott het buurland op dat even Koreaans is al vijand. De beslissing om de communicatie stop te zetten werd genomen door Noord-Korea omdat deze van streek was vanwege luchtballonnen die vanuit Zuid-Korea waren gevlogen en bestemd waren voor de bevolking van Noord-Korea. De blimp gaat vergezeld van schrijven of berichten en soms ook eten. Het doel zou het Noord-Koreaanse volk verleiden tot het lezen van propagandaberichten op het nemen van voedsel. Het kan zijn dat er Noord-Koreanen zijn die het stiekem nemen om hun nieuwsgierigheid naar het nieuws van de buitenwereld te vervullen of de situatie van hun familieleden in Zuid-Korea te kennen. Gedurende deze tijd verbood de Noord-Koreaanse communistische regering haar volk om contact op te nemen met de buitenwereld en nieuwsberichten uit het buitenland te horen, te zien of te kennen. Voor de bevolking van Noord-Korea is het besluit van de regering om de communicatie met Zuid-Korea te verbreken niet erg belangrijk, omdat het zeer waarschijnlijk is dat zij het nieuws ook niet kenden, ook al hebben ze niet met de buitenwereld kunnen communiceren. De stappen van Noord-Koreaanse heerser kunnen echter, naast het tonen van zijn macht, zeker gevlogen hebben voor de betrekkingen die met Zuid-Korea zijn begonnen. Dit zal zeker gevlogen hebben voor de verzoeningspogingen tussen de twee landen, die, hoewel hun landgenoten door de Koreaanse oorlog en de verschillen in politieke ideologie van elkaar gescheiden zijn. Dat was het commentaar.
Het corona-COVID-19-virus is verspreid naar vele landen in de wereld. Hopelijk worden de blootgestelde mensen snel beter. We kunnen een bijdrage leveren om verspreiding te voorkomen. Met de betrokkenheid van alle partijen en volledige inzetten. We geloven deze uitbraak spoedig zal overkomen.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Beste luisteraars, we zijn weer terug in het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de Stem van Indonesië. We beginnen met de gebeurtenis van 10 juni 1942. De Duitsers hebben de inwoners van Lidice gedood als vergelding voor het vermoorden van het luitenant nazi Reinhard Heydrich. Nadat Reinhard Heydrich een van de meest gewelddadige nazi's, was gedood, werd Adolf Hitler boos en beval hij onmiddellijk een grondig onderzoek. Intelligentie koppelde de moordenaars aan een dorp genaamd Lidice, 22 kilometer ten noordwesten van Praag, om te instrueren dat soortgelijke incidenten niet terugkeren, heeft Hitler de executie van de volwassen mannelijke bevolking bevolen en de vrouwelijke bevolking gedeporteerd naar het concentratiekamp. Kinderen met blond haar en blauwe ogen worden gescheiden van hun familie en geadopteerd door Duitse gezinnen. De huizen werden verbrand en het puin werd afgeplat. We gaan verder met de gebeurtenis van 10 juni 1947. Het vriendelijke verdrag van de Republiek Indonesië en Egypte werd ondertekend in Cairo. De Indonesische president Sukarno stuurde een diplomatieke missie naar Egypte in ruil voor de komst van de Egyptische consul-generaal in Bombay, Abdul Munim, die enkele maanden eerder Yogyakarta bezocht. Deze diplomatieke missie, geleid door de vice-minister van Buitenlandse Zaken, Haji Agus Salim, had de taak om de internationale onafhankelijkheid van Indonesië te mobiliseren en een vriendschappelijke overeenkomst tussen Egypte en Indonesië te ondertekenen. De vriendschappelijke, politieke en handelsovereenkomsten van beide landen werden ondertekend bij het Egyptische Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Egyptische zijde werd vertegenwoordigd door premier Nokrashi Pasha, die ook diende als Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, en de Indonesische zijde werd vertegenwoordigd door Agus Salim. Met de ondertekening van een dergelijke vriendschapovereenkomst, het verder versterken van de soevereiniteit van Indonesië, Egypte is het enige land dat in die tijd de facto en de jure soevereiniteit van Indonesië erkent. Deze overeenkomst was de eerste overwinning van de Indonesische diplomatie in het buitenland en het falen van de Nederlanders om de erkenning van de Indonesische soevereiniteit in het buitenland te voorkomen. We beëindigen met de gebeurtenis van 10 juni 2009, de inauguratie van Suramadu-brug tussen Madura-eiland en Java-eiland. Suramadu Nationale Brug van Suramadu is een brug over de straat van Madura en verbindt het eiland Java met het eiland Madura. Met een lengte van 5438 meter is deze brug vandaag de langste brug in Indonesië. Het bestaat uit drie delen: het viaduct, de verbindingsbrug en de hoofdbrug. Deze brug werd officieel geopend door president Megawati Soekarnoputri op 20 augustus 2003 en op 10 juni 2009 ingehuldigd door president Susilo Bambang Yudhoyono. De constructie van de brug is bedoeld om de ontwikkeling op Madura-eiland te versnellen met betrekking tot infrastructuur en economische sectoren in Madura die relatief achterblijft in vergelijking met andere gebieden in Oost-Java. Omdat het de twee eilanden met elkaar verbindt, is de ontwikkelingstechnologie van Suramadu-brug zo ontworpen dat schepen onder de brug kunnen passeren. Thank you. Beste luisteraars, dit was vandaag in de geschiedenis de stem van Indonesië in Jakarta.
Beste luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesia Ku. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het CETO-programma maakt gebruik van een logistiek communicatiesysteem in de nieuwe normale periode. Het directoraat-generaal zeevervoer van het ministerie van Transport zorgde ervoor dat het logistieke leveringsprogramma via het CETO-programma bleef lopen tijdens de nieuwe normaliteitsperiode. Een strategie is het gebruik van een logistiek communicatiesysteem of LCS. Dit werd gezegd door de directeur van Verkeer en Zeevervoer bij het directoraat-generaal van Zeevervoer bij het ministerie van Transport, kapitein Wisnu Handoko. Volgens hem zal LCS ontwikkeld door Telkom verder worden bijgewerkt, zodat het in de toekomst het publiek kan helpen en faciliteren bij het verkrijgen van toegang tot verschillende informatie. Zoals scheepsschema's, volgposities van schepen, beschikbaarheid van containers, verzendorders, manifesten en verzendkosten, statistieken over vertrekkende en terugkerende vrachtzendingen tot de verkoopprijs van essentiële en belangrijke goederen. Daarna zullen de ladinggegevens met LCS worden aangescherpt, zodat eventuele afwijkingen in de manier waarop het zetelprogramma wordt beheerd, worden geëlimineerd. Daarom zullen de regels voor het verzenden van goederen worden aangescherpt door te registreren op basis van de nationale identiteitskaart en het identificatienummer van de belastingsbetaler. Bovendien legde Wisnu Handoko uit dat zijn partij in deze informatie over vracht en scheepsruimte het bedrijfsproces van het bestellen, verzenden van containers, transparantie bij het standaardiseren van logistieke kosten en ongelijkheid in prijzen van essentiële en belangrijke goederen zou vergemakkelijken. Het doel is om, naast het minimaliseren van fysiek contact, ook eerlijke concurrentie te stimuleren omdat bedrijven elkaars prijzen zullen monitoren. Bedrijven moeten hun respectievelijke servicekosten uploaden. Het ministerie van Verkeer en Vervoer hoopt dat de logistieke zetel in de nieuwe normaliteit alleen kan worden gebruikt door spelers in de handel in essentiële goederen en tussen eilanden om het volume van de scheepvaartgoederen verder te vergroten om aan de regionale behoeften te voldoen. Volgens Wisnu Handoko waardeert het ministerie van Transport verschillende regionale hoofden die hebben bewezen dat ze de productie van de regionale productie via zetel terug willen sturen. Het grootste deel van de lading bevat vis, hout, kopra en andere. Verder legde Wisnu Handoko uit dat de dienst, logistiek en het ministerie van Handel bevestigden dat ze rijst, suiker, bakolie, mail en andere naar verschillende delen van de archipel zouden verschepen door gebruik te maken van zetelschepen. Tijdens de COVID-19-pandemie mochten vrachtschepen en speciale zeetransportschepen nog steeds opereren door de implementatie van bepalingen in het gezondheidsprotocol voor de afhandeling van COVID-19 en criteria voor reisbeperkingen voor mensen van wie de uitvoering nauwer werd gecontroleerd. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatmu jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata ku buatmu jatuh. Terus jatuh ke hati. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari masa kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh ke hati.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma die over de toerisme en de tradities van Indonesische maatschappijen gaat, namelijk de wonderen van Indonesië. Luisteraars, Trunajaya Dance is een van de nieuwe creatiedans van Bali. Deze danskunst werd in 1915 gemaakt door Pan Wandras in de vorm van Kebiar Legong en vervolgens opnieuw verfijnd door I. Gede Manik, een beroemde kunstenaar uit Bali. Trunajaya Dance portretteert de bewegingen van jonge volwassenen, heel emotioneel, hun gedrag dat altijd probeert vrouwen aan te trekken. Deze dans omvat amusement dans, waarvan de uitvoeringen overal kunnen zijn, inclusief op het terrein van tempels, velden, gesloten of open podia of andere plaatsen. In de geschiedenis is Trunajaya dans onlosmakelijk verbonden met de Kakebiaran dans, wat betekent dat het nauw verwant is aan Kebiar. Het werd zo genoemd omdat niet alleen werd begeleid door gamelan Gong Kebiar, maar zijn bewegingen waren zeer dynamisch en ademden Kebiar. De ontwikkeling van Gong Kebiar die begon in de jaren 1920 was zo boeiend door een dynamisch en modern ritme. Gong Kebiar is erg populair bij mensen, vooral jonge mensen, en verspreidt zich snel over heel Bali, vooral omdat de Kebiar dans heeft gemaakt. In Buleleng Regency zelf was de gemeenschap erg enthousiast over het verwelkomen van Gong Kebiar en kreeg zelfs speciale aandacht van de Nederlandse koloniale overheid in die tijd. Het bestaan van Gong Kebiar in het gebied heeft de opkomst van verschillende vormen van nieuwe dansen gestimuleerd die deze gamelan gebruiken als een dansbegeleiding.
Thank you.
Luisteraars, we gaan nu naar het programma Spreek maar Bahasa. Een programma om Bahasa Indonesia te leren. En leert u om het Indonesisch te praten. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Luisteraars zijn weer terug in het programma Spreek maar Bahasa, een programma die de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Het programma Spreek maar Bahasa is een samenwerking tussen Voice of Indonesia en het Taalontwikkelingsbureau van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur. Het thema voor vandaag is: Sudah berapa lama kalian menikah? Of Hoe lang bent jullie getrouwd? Veel luisterplezier! Nu zal ik het gesprek voorbeeld geven. Het gesprek is tussen Tony en Dinda.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Nu zal ik de woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Berapa umur kalian waktu menikah? Betekent, hoe oud zijn jullie toen jullie zijn getrouwd? Aku 21 dan Mas Joko 25. Ik was 21 en Mas Joko was 25. Pacar, vriendje of vriendinnetje. In de dialoog hoort u Tony, berapa umur kalian waktu menikah, say? In this context, het woord waktu kan ook met ketika vervangen. Dus, kunt u ook berapa umur kalian ketika menikah zeggen. Het woord waktu gebruik meestal in het gesprek talen, maar ketika is formuler. Oke, Voordat we beëindigen dit programma Spreek Maar Bahasa, luister maar nog een keer naar het gesprekvoorbeeld.
Kak Tony kerja di mana?
Di bank.
Oh, di bank. Sebagai apa, Kak?
Sebagai teller.
Luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Terluka, ku rela.
Luisteraars, u bent er nog steeds bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld op frequentie korte golf 3325 kHz en onze website voinews.id en ook de RRI Play applicatie. Komt nu onze laatste programma De Muziekhoek van Indonesië, een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici presenteren en geeft u de informaties over de liedjes en ook de zanger.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Manado met de titel Sapa Suruh Datang Jakarta, gezongen door Melky Guslau. Dit liedje vertelt over iemand die naar Jakarta is gemigreerd. Onverwacht maakte de migratie naar Jakarta het leven alleen maar ellendiger en zorgde niemand voor elkaar. Volgens hem is het beter om in een dorp te wonen dan alleen in een hut in de hoofdstad te krijgen. Oke, luisteraars, dit is Sapa Suruh Datang Jakarta door Melky Guslau. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia. Sendiri. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentie Korte Golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOEIndonesia, op Instagram voice.of.indonesia. Geef maar een like en commentaar op Facebook The Voice of Indonesia en onze YouTube-kanaal VOE Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar onze e-mailadres voe@voenews.id. En vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Dan voor uw aandacht. Tot ziens. Veel luisterplezier.